onze serie over Marcus terechtgekomen in hoofdstuk 10. Dus ik lees hoofdstuk 10 vanaf vers 17 tot en met 27. Is overschreven met de rijke jongeling. En toen hij naar buiten ging om op weg te gaan, snelde er iemand naar hem toe, viel voor hem op de knieën en vroeg hem: Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zei tegen hem: Waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve één, namelijk God. U kent de geboden. U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis afleggen, u zult niemand benadelen, eer uw vader en uw moeder. Maar hij antwoordde hem: Meester, al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. En Jezus keek hem aan en had hem lief. En hij zei tegen hem: Eén ding ontbreekt u. Ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen. En u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan, neem het kruis op en volg mij. Maar hij werd treurig over dat woord en ging bedroefd weg, want hij had veel bezittingen. En terwijl hij rondkeek, zei Jezus tegen zijn discipelen: Hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen bezitten het koninkrijk van God binnengaan? En de discipelen verbaasden zich over zijn woorden, maar Jezus antwoordde opnieuw en zei tegen hen: Kinderen, hoe moeilijk is het dat zij die op rijkdommen vertrouwen het koninkrijk van God binnengaan? Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. En zij stonden nog meer versteld en zeiden tegen elkaar: Wie kan dan zalig worden? Maar Jezus keek hen aan en zei: Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God. Want bij God zijn alle dingen mogelijk. Vader, wat een belofte, wat een waarheid. Bij u zijn alle dingen mogelijk. Dank u, Vader. En we staan u hier om uw woord, naar uw woord te luisteren. En om dit woord naar de harten te brengen, daar hebben we ook uw onmogelijke mogelijkheid nodig, uw Heilige Geest. We willen hem inderdaad niet aan de kant schuiven. We hebben uw Heilige Geest nodig om te spreken vanmorgen door mijn woorden heen tot iedereen die hier vanmorgen aanwezig is. Spreek tot ons hart in Jezus' naam. Amen. Ik ben van plan om vanmorgen aan deze preek een beetje een andere vorm te geven als ik het gewoon doe, normaal gesproken hier doe. Dus geen drie punten, inleiding, thema, drie punten, slot. Zal het een beetje anders doen. Ik wil graag vanmorgen aan jullie mijn persoonlijk getuigenis geven, hoe ik de Heere gevonden heb. Hoe deze tekst mij persoonlijk geraakt heeft. Want twee keer in mijn leven heeft de Heere door deze tekst tot mij gesproken en mijn leven veranderd. En zeker stond ik vanmorgen niet hier voor jullie als deze tekst niet in de Bijbel stond. Dus nodig ik jullie uit om naar mijn verhaal te luisteren vanmorgen. het verhaal van een rijke jonge man ook. Een rijke jonge man uit Zuidwest-Duitsland. En ik wil het graag vergelijken met dit verhaal in Markus 10 van deze rijke jonge man. Ik hoop dat we daar allen iets van kunnen leren. Ik ben geboren in de stad Sindelfingen, in het zuiden van Stuttgart, waar een van de grootste Mercedes-autofabrieken gevestigd is. Daar heeft mijn vader gewerkt. Is begonnen als een gewone timmerman, dan opgeleid als een technische tekenaar en heeft zich uiteindelijk opgewerkt tot een ingenieur in de hoofdvestiging van Mercedes in Stuttgart, waar hij verantwoordelijk was voor de keuring van motoren. Zeker was hij geen miljonair, maar hij had een goede inkomst en kon ons als kinderen alles geven wat we nodig hadden. Maar bovendien had ik ook een oom die tandarts was in ons dorp en die zelf geen kinderen had. En van hem kreeg ik altijd het grootste cadeau voor mijn verjaardag en ook voor kerst. En mocht ook vaak met hem en zijn vrouw op vakantie mee. Zelfs op een vliegreis, wat toen nog iets heel bijzonders was, vandaag niet meer, maar toen was het nog iets bijzonders. En het meest belangrijke was dat ik als zijn lievelingsneef het aanbod had om later zijn tandartspraktijk over te nemen. Ik moest alleen maar tandheelkunde studeren. Dat was het. Dus het zat alles netjes in elkaar. En mijn vrouw weet het, als kind en teenager werd ik behoorlijk verwend. Wat het geloof betreft ben ik opgegroeid in de Lutherse kerk. Structureel kan je dat vergelijken met zoiets als de PKN, waar de meerderheid van ons dorp bij hoorde en waar ook niet over bekering gesproken werd. Sorry, sommige kerken van de PKN spreken wel over bekering, maar ik moet een vergelijking hebben. Mijn ouders gingen niet regelmatig naar de dienst. Maar het was voor mijn moeder toch belangrijk om met ons kinderen elke avond te bidden en ons zondagmorgens naar de zondagschool te sturen. Wat wij als kinderen heel saai vonden, maar ik herinner me toch dat God voor mij als een kind heel belangrijk was. En ik het verlangen had meer over hem te weten. En toen ik dan met 14 jaar belijdenis deed, wist ik wel dat deze ceremonie helemaal waardeloos was, zonder ook een persoonlijke beslissing in mijn hart om mijn leven aan God te geven. En dat heb ik ook, weet ik nog, heb ik ook gedaan in mijn hart, in deze dienst. Dus heb het heel serieus genomen. Maar het heeft helaas nog geen consequenties gehad voor mijn leven. Ik ging gewoon door met mijn leven, zoals alle anderen ook. Net zoals mijn vader was ik heel ambitieus. Ik wilde overal de beste zijn. Op school had ik altijd de beste cijfers natuurlijk. In de pianoles had ik een concertpianiste als lerares die mij tot een topprestatie wilde leiden. Ik was lid van de atletiekclub en ik trainde urenlang, meerdere keer per week, om nog sneller te kunnen rennen en nog verder te kunnen springen. Op het gymnasium hadden we een docent in de protestantse geloofsleer die ervan overtuigd was dat sociale activiteit het kern van het christelijke geloof was. En dat sprak mij ook rechtstreeks aan. Dus wilde ik ook daar zo goed mogelijk presteren. deed dan mee in zorgactiviteiten voor oudere mensen in onze gemeente. Ik was lid van Amnesty International, waar we ons voor te onrecht gearresteerde mensen hebben ingezet. Mijn principe toen was, luister nu goed, christelijk geloof is naastenliefde. En alleen diegene die zijn naaste lief heeft, is werkelijk een christen. Klopt dat? Ik zal het herhalen. Christelijk geloof is naastenliefde. En alleen diegene die zijn naaste lief heeft, is werkelijk een christen. Iemand, deels, ja, is niet fout. Ja. Ja, naastenliefde is inderdaad het grootste gebod wat Jezus ons heeft gegeven. God liefhebben en zijn naaste zoals jezelf. Dus het is niet fout. Maar toch, alleen diegene die zijn naaste liefde is werkelijk een christen. Ja, wat is dan met het eerste deel van wat Jezus zei? Je moet God eerst lief hebben. Ja, maar ik was ervan overtuigd. Niet zo erg met bidden en Bijbel lezen. Nee, het moet praktisch worden. Je moet iets doen. Dus je moet daar ook presteren. Net zoals in de atletiek en in de pianoles en waar ook. Om werkelijk een goede christen te zijn. En misschien kunnen jullie nu al een beetje overeenkomsten zien tussen deze jonge man in Zuidwest-Duitsland en deze jonge man hier in Markus 10. Deze was ook heel ambitieus. Volgens Lucas 18 was hij al op zijn jonge leeftijd een leidinggevende in de Joodse samenleving. En dat hield ook, dat betekende ook dat hij uitstekende kennis van de wet had. Anders zou hij geen leidinggevende had kunnen zijn in de samenleving. Sommige commentaren zeggen dat hij bij de fariseërs hoorde. Maar hij was niet tegen Jezus, zoals de meerderheid van zijn collega's. Hij bewonderde Jezus. Hij noemde hem goede meester. En het belangrijkste, hij had een diep verlangen in zijn hart om het eeuwige leven te beërven. Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Wat een belangrijke vraag. Zou dat niet al genoeg geweest zijn voor Jezus om hem net aan te nemen en te zeggen, goed gedaan, jonge man, je bent heel serieus, kom maar binnen het koninkrijk van God. Maar dat zegt Jezus niet. Zegt niet goed gedaan. Hij verwijst hem naar de 10 geboden. In het bijzonder naar de zogenaamde tweede tafel van de 10 geboden, nummers 5 tot en met 10, waar al die geboden staan die met je naaste te maken hebben. Geen overspel plegen, niet doden, niet stelen, geen vals getuigenis afleggen, niemand benadelen, vader en moeder eren. Waarom bouwt Jezus nog een grote obstakel voor die jonge man op, in plaats van hem aan te nemen? De antwoord geeft die jonge man zelf. Want hij zegt, meester, al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af. Full stop. Hij is ervan overtuigd dat hij al alles, dat alles gedaan heeft. Dat hij vlekkeloos en rein was voor de wet. En toch had hij geen vrede in zijn hart. Anders had hij niet gevraagd aan Jezus, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te kunnen beërven. Want vervulling van de wet kan je nooit vrede geven in je hart. Goede werken kunnen je nooit vrede geven in je hart, want je weet toch nooit wanneer je genoeg gedaan heeft. Weet het nooit, kan je ook geen vrede hebben. Ik vroeg me af hoe ik Jezus voor mijn bekering in deze tijd op dezelfde vraag geantwoord had. Ik had zeker ook nooit overspel gepleegd, nooit gedood, nooit gestolen, nooit vals getuigenis. Nee. Niemand benadeeld, vader en moeder geëerd. Maar bovendien, en dat was belangrijk, had ik toch zoveel voor mijn naasten gedaan. Voor de ouderen heb ik me ingezet en voor de gevangenen in zoveel verschillende landen. Maar diep in mijn hart wist ik, net zoals deze jongeman, dat het niet genoeg was. Dat ik in feite ver weg was van dit eeuwige leven dat ik zo ernstig zoekte. Totdat Jezus ingreep in mijn leven op een manier die ik nooit verwacht had. Luister nu teenagers, want ik was ook teenager die tijd. Het ging alles anders als ik het verwacht had. In de atletiek kon ik geen enkele wedstrijd winnen. In mijn groot piano optreden in de stadshal was ik zo zenuwachtig dat ik midden in mijn pianostuk plotseling een blackout had en niet meer verder kon. Het was doodstil in de zaal. Ik weet het nog zoals vandaag. En ik wilde het liefst door de grond zakken. Mijn eerste verkering met een meisje liep toen stuk. En mijn examen op de middelbare school. In alle vakken waren mijn cijfers zo verslechterd dat het voor tandheelkunde zeker niet genoeg was. Ik kwam alleen maar op een wachtlijst terecht. Ik was innerlijk boos. Ik herinner me nog, heb mijn lijstje met de cijfers genomen en op de grond gesmeten. Ja. God, dat kan toch niet? Waar ben je? Om de wachttijd te overbruggen liep ik dan stage in een tandtechnisch bedrijf. Maar voordat ik daarmee begonnen was, werd ik door vrienden uitgenodigd om aan een christelijk zomercamp in Zweden deel te nemen. Georganiseerd door wat wij hier in Nederland als de studentenvereniging Ichtus kennen. Mijn vriend van de atletiekclub en ik, wij waren zeker niet geïnteresseerd in de christelijke boodschap, in Bijbel lezen en bidden, maar wij waren geïnteresseerd in Zweden, want daar waren we al geweest met onze atletiekclub. En ik wil niet noemen wat wij in Zweden gevonden hadden, wat wij goed vonden in die dagen, kun je me persoonlijk vragen later. Daar waren wij aan geïnteresseerd. Dus daarom gingen we mee. Vooraan in de bus zaten de gelovigen en zongen hun liederen. Achteren in de bus zaten wij, had mijn gitaar meegenomen en zongen onze liederen, die we van de atletiekclub kenden. Hadden ook genoeg alcohol en sigaretten meegenomen om er een feestje van te maken. Mijn vriend, die heeft zich niet bekeerd. En ik was ook heel kritisch en aversief. Gebruikte al mijn logische argumenten die ik kende tegen het evangelische geloof. Hoe kan God dan al die ellende toelaten op aarde? Toen was het de Vietnamoorlog. Waar is Gods gerechtigheid dan? Maar toch stond ik onder de indruk van het voorbeeld van de kampleiders. Hoe ze met ons voetbal speelden, spelletjes deden. Over hun geloof spraken, net zoals over het weer. Heeft een grote indruk op mij. Ik had nog nooit zo evangelische christenen kunnen leren kennen. En dan kwam deze preek. Laatste zondagmorgen van het camp. Markus 10. En het was als God het direct over mij had. Jij denkt dat je alle geboden in acht genomen hebt. Dat je je naaste liefde veel meer waard was dan het geloof van deze campleiders. Maar één ding ontbreekt u. Verkoop alles wat u hebt. En volg mij. Neem uw kruis op mij. En volg mij. Dit woord ging door mijn ziel net zoals een zwaard. Je wilt een goede christen zijn. Maar ben je ook bereid om alles te verkopen? Je atletiek, je studies, je loopbaan aan standaards. Ben je bereid om dat ook op te geven voor God? Wat is God je waard? Je kent hem toch niet eens. En ik weet nog, zoals vandaag, na de preek, zei de campleider, dat het hele camp nog een half uur stil moest zijn, om over dit verhaal na te kunnen denken. Een half uur stil zijn. Jonge mensen, teenagers, dat was een uitdaging. Maar ik ging naar buiten en ik was bedroefd. Net zoals die jonge man hier. Ik weet nog, ik zat in de tuin onder een boom. Alles verkopen wat ik heb. Van alles afstappen en aan God geven. Nee, daar stond ik niet klaar voor. Zo had ik God nog nooit gezien. Zo radicaal. Een schat in de hemel, ja dat wilde ik wel. Maar het kruis opnemen, hem volgen, dat was dan toch een beetje te veel opgeëist. Ik was net zo treurig in mijn hart als deze rijke jongeling hier in Markus 10. En dit verhaal gaat hier niet verder. Er is geen happy end in dit verhaal. Normaal wil je altijd een happy end, maar er is geen. Hij ging bedroefd weg, want hij had veel bezittingen. Velen denken, ach, Jezus is toch barmhartig, het zal toch niet zo erg zijn. In het einde komt toch alles goed, hij is toch genadig. Nee, hij is niet altijd genadig. Hij loopt niet achter deze rijke jongeling aan en zegt, oh, sorry, zo was het niet bedoeld, kom maar terug. Hè. Nee, hij zegt tegen de discipelen, hoe moeilijk is het voor de rijken om het koninkrijk van God binnen te gaan. Interessant dat een vers verder zegt hij nog een keer, hoe moeilijk is het dat zij die op rijkdommen vertrouwen, het koninkrijk van God binnengaan. Dus Jezus is niet in principe tegen een goede inkomst. Kijk naar Zacchaeus, die was ook rijk en heeft Jezus ook gevonden. Die op rijkdommen vertrouwen, daar zit het probleem. Dat is de onmogelijkheid waar Jezus zegt, het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naal gaat dan dat een rijke, iemand die op rijkdom vertrouwt, het koninkrijk van God binnengaat. Dus maak niet uit of je 100 of 100.000 of 100 miljoen euro op je spaarrekening heeft. Het gaat erom waar je op vertrouwt. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn, zegt Jezus in Matthäus 5. Kan ook sport zijn, kan je baan zijn, kan je auto zijn, je computer, je relatie met iemand, waar je je hart aan hecht, daar is je schat. En dan maakt het ook niet uit of met het oog van een naald een bepaald klein stadspoortje voor voetgangers naast de grote stadspoort bedoeld is, dat ze in Jeruzalem aan de toeristen vaak laten zien. Of letterlijk een klein oog van een naald. Een kameel kan er toch niet doorheen. Dus er is geen happy end voor mensen die niet klaarstaan om alles te geven voor God. Denk aan de man in Matthäus 13 die de schat in de akker vond. En wat deed hij?
Hij verkocht alles wat hij had om die ene schat te hebben. Of die man die de parel van grote waarde vond. Hij verkocht alles. De hemel is geen toevoeging, geen extra bonus die je naast al je andere rijkdommen ook nog erbij kan hebben. De hemel vraagt alles van je. Je hele leven en bestaan. Je hele hart, je ziel zonder voorwaarden. Ga je dan ook bedroefd weg? En treurig, zoals deze rijke jongeman, zoals ik toen in Zweden? Maar is er dan geen oplossing? In principe dezelfde vraag die de discipelen hier ook stellen. En zij stonden nog meer versteld en zeiden tegen elkaar, wie kan dan zalig worden? Want ze hadden begrepen, hier gaat het niet meer alleen om deze rijke jonge man, hier ging het over allen, ook over de discipelen. Wie kan dan zalig worden als de horde zo hoog is, de standaard die Jezus zet zo hoog is? Wie kan dan zalig worden? Luister naar Jezus' antwoord. Jezus keek hen aan en zei, bij de mensen is het onmogelijk. We hebben het gehoord van Reinier. Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God, want bij God zijn alle dingen mogelijk. Luister hoe het in Zweden met mij verder ging. Tot vandaag heb ik geen idee. Ik zat daar onder de boom in de tuin. Hè. Ik heb tot vandaag geen idee waarom de leider van ons Ichtus Camp in Zweden dit gedaan heeft. Waar hij de inspiratie van kreeg. Maar hij heeft het gedaan. Hij nam een velletje papier en schreef een Bijbelvers erop. Zonder het hoofdstuk aan te geven, zonder de vers aan te geven, alleen maar de woorden. Van verre tijden af is de Heere aan mij verschenen. Met eeuwige liefde heb ik u lief gehad. Daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Niets anders, alleen deze woorden. Schreef het op, stopte het in een envelop, gaf het aan een medewerker om het aan mij te geven daar in de tuin onder de boom. Ik was een beetje verbaasd om een brief te krijgen in deze situatie, maar nam de brief, opende hem en las. Van verre tijden af is de Heere aan mij verschenen. Met eeuwige liefde heb ik u lief gehad. Oké, ik begon te redeneren. God is dus van verre aan de campleider verschenen om hem te zeggen dat hij mij lief had. En toen ik zo redeneerde, was het alsof mijn hart geraakt werd. En alsof ik diep in mij wist, ik ben van hem geliefd. Ik ben zijn kind, hij is mijn vader en ik mag hem dienen en volgen. Ik werd op dit moment vervuld van Gods liefde op zo'n manier, met zo'n vreugde. Ik was zo overweldigd dat ik vanaf dit moment met dezelfde gitaar waar ik vooraf de ondeugde liederen heb gezongen, de christelijke liederen begon te zingen. I've got a joy, 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 joy down in my heart. Met heel mijn hart. Mijn vriend die was verbaasd, die snapte het niet. Wat is er gebeurd? Maar ik wist, mijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn, nadat ik deze liefde ervaren heb. Want ik was toch bedroefd weggegaan. Ik had het toch niet gewild. Maar hij had mij lief. Van verre. Van verre is hij aan de campleider, dacht ik toen. Hè. Verschenen om mij te zeggen, ik ben geliefd. De enige antwoord, waarom kon Jezus mij dan toch bereiken onder die boom? Hij is die jonge, rijke jongeling niet nagegaan, maar hij is mij nagegaan, daar onder de boom. De enige antwoord die ik daarvoor vond, die staat in vers 21 hier van onze tekst. Daar staat namelijk, voordat hij hem zegt dat hij alles moet verkopen, staat er, en Jezus keek hem aan en had hem lief. Jezus keek hem aan en had hem lief. Dat is met mij gebeurd op die moment. Dat Jezus mij heeft aangekeken met zijn liefde. En ik was overweldigd van zijn liefde. Hij had mij lief, ondanks het feit dat ik niet presteren kon. En dat al mijn goede werken niets bewerkte. Hij had mij lief. Onvoorwaardelijk. En daarom, omdat hij mij zo lief had, was ik klaar om alles te geven voor hem. Ik heb inderdaad geen tandheelkunde meer willen studeren. Ik heb besloten om theologie te gaan studeren. Tot een grote schok voor mijn ouders en voor mijn oom en tante. Die waren zo geschokt. Mijn tante die heeft het nooit in haar leven vergeven dat ik dat gedaan heb. Ondanks het feit dat zij voor mij alles gedaan hebben als ik een kind was. En nu heb ik het niet gedaan. Mijn ouders gelukkig hebben het mij laten vergeven en hebben mij volledig ondersteund als dominee en als zendeling. Maar niet mijn tante en oom. Maar ik wist het, nu kan ik niet meer. Als God me zo lief heeft, dan moet ik alles aan hem geven. Dat is toch logisch? Dus als een consequentie, uit dankbaarheid doe je dat. Niet om te, als een voorwaarde, om de hemel te verdienen. Maar omdat hij zo groot is en hij je zo lief had, daarom geef je alles. Dat is de oplossing. Kijk naar vers 15 in hetzelfde hoofdstuk. Daar hadden we het een paar maanden geleden over. Daar staat: voorwaar, ik zeg u, wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal het beslist niet binnengaan. En zie hoe hier in hoofdstuk 10 vers 24 Jezus ook tegen de discipelen zegt: kinderen, hoe moeilijk is het dat zij die op rijkdommen vertrouwen het koninkrijk van God binnengaan. Alsof hij de discipelen wilde herinneren, kijk, het is toch alleen maar als een kind dat je dit geschenk van de verlossing kan aannemen als een cadeau. Niet door presteren en geboden houden, geboden vervullen. Ik denk, dit was het wat met mij gebeurde toen op 21 augustus 1973 in dit klein dorpje, een cultdorp in Zuid-Zweden, de Heere leerde kennen. En sinds die tijd is mijn leven veranderd. Maar vers 21 is niet alleen voor mij. Het is voor iedereen van ons. Jezus kijkt ook jou aan vanmorgen. En hij heeft je ook lief. Zie je zijn ogen? Zie je zijn verlangen om ook aan jou alles te geven? Als een cadeau. En alleen daarna ben jij ook in staat om alles te geven voor hem. Tot slot wil ik graag vertellen hoe Jezus dit verhaal voor de tweede keer gebruikte om mijn leven te veranderen. Ik werd dan na de universiteit een dominee. Eerst in een parochie op de prachtige Zweedse Alp. In het zuiden van Stuttgart. Daarna in twee parochieën in het Zwarte Woud. Misschien zijn sommigen van jullie daar ooit geweest. En ik deed mijn werk met passie. Verkondigde het evangelie. En was vooral bezig met discipelschap onder jonge mensen in de kerk. Maar ik wist al vroeg dat God voor mijn leven nog een andere plan had. Hij had door Jesaja 49:6 tot mij gesproken. Het is te gering dat u voor mij een knecht zou zijn om op te richten de stammen van Jacob, maar ik heb u ook gegeven tot een licht voor de heidenvolken, om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Dus in mijn jaren als dominee bezocht ik ook regelmatig zendingsconferenties. Maar ik was nog aan het aarzelen. Want als een dominee van de Lutherse kerk had ik nu ook voor de eerste keer een vast salaris per maand. Ik had een woning, ik had een auto, ik had een goede pensioen en ook, was ook verzekerd, alles in orde. Maar dan een zendeling worden, dat was niet zo makkelijk, die gedachte. Het was Pinksteren in een zendingsconferentie van WEC, van onze zendingsorganisatie in Epstein in het noorden van Frankfurt, waar de prediker weer over deze tekst sprak. Ga heen, verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel. En kom en neem het kruis op en volg mij. Want een van de principes van onze zendingsorganisatie WEC is dat we geen salarissen betalen, maar God vertrouwen dat Hij ons alles geeft wat wij als zendelingen nodig hebben. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. En in deze preek, het was alsof God voor de tweede keer tot mij sprak en zei, herinner je nog aan je bekering? Hoe je daar in Zweden bedroefd wegging en niet bereid was om alles aan God te geven? Herinner je nog hoe ik je aankeek en met mijn liefde vervulde en hoe je dan uit dankbaarheid alles gaf? Je baan als tandarts, je bankrekening, je toekomst, weet je nog? En heb ik je in de steek gelaten of niet? Nee. Ben je ooit beschaamd worden? Nee. En ik wist, nu is het tijd om de tweede keer deze stap te nemen. Ik solliciteerde bij WEC, schreef aan de leiding van de Lutherse kerk dat ik van plan was om de zending in te gaan en deed de kandidatencursus met WEC. En ik weet nog, net zoals vandaag, hoe ik daar naar Epstein reed met de wetenschap dat vanaf nu geen salaris meer, geen auto meer, geen pensioen meer, geen verzekering meer, dat was het. Maar een koffer in mijn handen, op weg naar de zending. Maar heeft God mij in de steek gelaten? Weet je wat gebeurde? Een poosje later nam de leider van WEC, zonder mijn kennis, contact op met de Lutherse kerk in Stuttgart. En wat ik toen nog niet wist, de verantwoordelijke voor zending in onze kerk was toen een gelovige en kende de leider van WEC persoonlijk. En in een gesprek kwamen deze twee tot de overeenkomst dat de Lutherse kerk mij aan WEC zou lenen. Dat de kerk mijn verzekering, mijn pensioen blijft betalen en zelfs ieder jaar een deel van mijn vroeger salaris als een bijdrage aan WEC. Ik kon het niet geloven. Ik kon het niet geloven en zo is het tot vandaag gebleven. Als je leven aan God overgeeft, zal je in de steek laten? Je laat nooit iemand in de steek die hem volledig vertrouwt. Soms gaat het niet zoals je dat denkt. En misschien anders als je denkt, maar hij zal je later niet beschaamd laten worden. Zeker niet beschaamd laten worden. Mijn wens vanmorgen voor iedereen in deze dienst is, wees niet bang voor onze Heere. Wees niet bezorgd dat hij misschien iets van je verlangt wat slecht of schadelijk voor je zou kunnen zijn. Van wat je misschien niet houdt. Misschien wil hij dat ik naar Afrika ga of dat ik single blijf of zoiets. Ja, en dan ben ik bang en dan wil ik niet alles aan hem geven. Maar vergeet niet. Ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad. Namelijk om u toekomst en hoop te geven. Hij heeft je toch lief. Hij zal je nooit in de steek laten. Hij zal je rijk beschenken en zal je vervullen met zijn geest. Als je hem alles aanvertrouwt. Ja, het klopt. Het koninkrijk van God kan je niet goedkoper hebben dan door de overgave van je hele leven. Het kost niet minder dan alles verkopen en alles geven om hem te volgen. Maar niet als een prestatie. Niet als een voorwaarde, maar als een geschenk uit genade. Laat hem je hart vullen met zijn liefde, dan zal hij je met zijn geest vervullen. En jij zult hem uit Dankbarkeit, Dankbarheit und Früchte folgen. Amen.